zondagmiddag 25 maart 2018, 6 weken na zijn begrafenis, ga ik naar het huis van mijn dichtersvriend Menno Wichman. Vriend Rogier en zwager Robert tillen juist zijn koelkast naar beneden. Boven wacht Anneke, de tante uit Tuitjenhorn, die hem de afgelopen jaren steunde en naar het ziekenhuis bracht als er onderzoeken verricht moesten worden naar de zonderlinge hartkwaal die hem fataal werd. Met Menno's zus Annette probeert ze orde aan te brengen in de enorme hoeveelheid boeken en geschriften die zich in de loop der jaren in de bovenwoning aan de Bonairestraat ophoopten, te midden van fraai art deco meubilair. Menno was geen verzamelaar, zegt tante Anneke. Hij deed gewoon nooit iets weg. Een jaar of 10 geleden ben ik hier voor het laatst geweest, toen de hakenkruizen die een hysterische ex ooit in zijn voordeur kerfde, nog goed zichtbaar waren. De laatste jaren spraken we bij mij af of in een café. Hij liet hier vrijwel niemand meer binnen, zegt Annette. Die avond hadden we ergens gegeten en vooral gedronken. Menno was hier in deze woonkamer op een fauteuil gaan zitten die ik nu niet meer zie en ik op een zwarte canapé die er nog wel is maar tegen een andere muur staat. We spraken over mijn nieuwbouwjeugd in het kunstmatige Lelystad die hem bovenmatig interesseerde. Terwijl ik liever hem hoorde over het deftige Zandpoort Zuid, waar hij opgroeide, aan de Louise de Cornillie-laan, niet ver van de ruïne van Brederode, de restanten van een 7 eeuwen oud kasteel. Kom daar maar eens om, in de Flevopolder. Op dat Zandpoort Zuid leek mij de bekende uitspraak van Gerard Reve, laat elke hoop varen, gij die hier opgroeit, bepaald niet van toepassing. Maar Menno dacht daar anders over. Als je hem mocht geloven, was het een en al droefenis daar. In de eerste plaats vanwege de nabijheid van begraafplaats Westerveld, waar ook een crematorium is gevestigd. Op het gymnasium Felicenum in Velsum-Zuid, waar Menno naar school ging, kon je volgens hem bij wind uit een bepaalde richting de geur van verbrande lijken ruiken. Minstens zo bepalend was het provinciaal ziekenhuis, een psychiatrische inrichting aan de Brederodeweg, zowat om de hoek. Geesteszieken die hij regelmatig tegenkwam in de buurt van zijn woning zouden hem de rest van zijn leven blijven fascineren, waar het gesticht, het fraaie verslag van de 3 maanden die hij als writer in residence mocht doorbrengen in de kliniek van Den Dolder, onder meer ook van getuigd. Na zijn dood heb ik zo'n beetje al zijn jeugdwerk, zelfgestenselde dichtbundels, tijdschriftjes en vertalingen weten te verzamelen, met hulp van enkele van zijn jeugdvrienden en oud-klasgenoten, die de werkjes die hij voor een paar gulden verkocht nog in hun bezit bleken te hebben. Wat ik nog niet heb, en daarom ben ik op uitnodiging van Anneke naar de woning gekomen, is Le Salon Jaune, 9 erotische gedichten die hij in 1985 bundelde onder het pseudoniem Judith Gauthier. En More Subit, een tijdschriftje met zwart-romantische versen en beschouwingen. More Subit heeft Anneke zowaar gevonden. Le Salon Jaune niet, maar wel het nummer van Maatstaf, waar die 9 gedichten in 1989 in werden afgedrukt. Wat nog een relletje ontketende, omdat Menno Wichman, CHNN, zoals hij zijn naam toen schreef, in de inleiding beweerde dat Judith Gauthier, dochter van de door hem bewonderde Théophile Gauthier, deze bundel met edelpornografie in 1896 in Parijs had gepubliceerd. Tot haar grote spijt is het de redactie gebleken dat de bijdrage van Menno Wichman in het jurynummer van 1989 op een mystificatie berust en dat het daarin genoemde dichtbundeltje Le Salon Jaune van Judith Gauthier niet bestaat. Al dus het redactioneel in een volgend nummer. Tevens heeft Anneke het roze olifantje aangetroffen, een mij onbekend sprookje, jaartal onbekend, waarin Wichman een olifant op wrede wijze laat verdrinken. Thuis lees ik de brieven die Menno stuurde aan Anka Draganski, een klasgenote die tegenwoordig in Zwitserland woont en op mijn verzoek scans maakte van hun correspondentie. Het Franse proefwerk ging kut, maar niet getreurd, eens zal ik beroemd zijn, schreef hij op 31 januari 1982, toen hij 15 was. Op 20 december 1982 meldde hij haar in een Reviaans getoonzette brief ongeveer 3 kwartier per dag met schrijven bezig te zijn. Schrijven was erg belangrijk, want zolang je maar bezig bent, zie je niet dat het allemaal zinloos is en voor de dood bestemd. Illustrator en jeugdvriend Roel Smit Smit, sorry, met wie Menno eveneens correspondeerde, heeft mij ook enkele brieven doen toekomen. Over enkele minuten zal ik mij naar school begeven om mijn eindexamen Duits te maken. En daarna zal ik mij weer aan de volgende examen zetten. Wat een vernedering is die school toch. In 1983 stencilde Menno zijn eerste dichtbundel op het gymnasium, aangemoedigd door zijn docent Nederlands. Het Maanjongetje heette het, volgens mij is dat ook voorbij gekomen. En het stond met regels als een nachtdoek voor den doffen ogen, zwaar onder invloed van de Franse decadente dichters. De bundel wordt bevolkt door sombere creaturen. Eeuwig peinzend en nimmer grijnzend, liefde en vriendschap veinzend. Het klinkt nog niet erg authentiek op het gedicht Haarlem na, waarin ik op deze regels stuit. De realiteit is een hoer achter gordijnen. Deze drie gedichten valt op te maken uit de brieven aan Draganski, las hij voor tijdens een poëziefestival in de Toneelschuur. Het Haarlems Dagblad schreef dat ze best aardig waren, maar dat Wichman zo snel en binnensmonds voordroeg. Toen ik dat las, was ik best wel boos, liet hij Anka weten. Het had hem niettemin de tweede prijs opgeleverd. Tijdens de uitreiking, schreef hij Anka, werd gezegd dat hij nogal ruwe taal bezigde. Wat dom zeg, ruwe taal, hoe komen ze erbij? Het woord hoer bestaat al langer dan Jezus. In de jury zat niemand minder dan Louis Ferron. Haarlems grootste lulschrijver, die pas weer op tv was en een boek van Hitler, Mein Kampf, ging analyseren. Daar word ik zo scheidziek van dat analyseren. Toch was hij blij dat Ferron hem enkele dagen later groette op straat. En dat moeten we hebben. Hij besloot als volgt. Ik zou, als ik jou was, deze brief maar goed bewaren, want later als ik beroemd ben, dan is hij nog honderden guldens waard. Het Gekkenhuis, ongetwijfeld geïnspireerd op het Provinciaal Ziekenhuis, is een ander opmerkelijk gedicht in deze officieuze debuutbundel. Sommigen denken dat ze Napoleon zijn geweest. Anderen Jezus, lees ik. Ze werden aan het kruis gehangen en doen hun behoefte op de gangen. Ik blader door Kunstluis 1 en 2. Een studentikoos tijdschriftje dat hij onder meer met jeugdvriendin Machteld Allan maakte. En waarin het gelukkige burgerbestaan op de hak werd genomen. Menno was allergisch voor alles wat naar burgerdom zweefde, vertelde hij in 2001 aan Tom Kellerhuis. In dat interview zei hij dat het er bij hem thuis nooit erg cultureel aan toe was gegaan. Hooguit slingerde er een boek van Ludlum rond. Zijn vader, verkoopleider bij Hoogovens, was eerder getrouwd geweest met een Griekse van wie hij twee dochters had. De ene, ze studeerde in Amerika, had een einde aan haar leven gemaakt. Menno was 14 toen dat gebeurde. Het bericht, zei hij tegen Kellerhuis, verbijsterde hem. Zoals de patiënten uit de nabije kliniek hem verbijsterden, die met regelmaat voor de trein sprongen, niet ver van hun woning. Kennelijk, zei hij, was het leven veel minder de moeite waard dan ik dacht. In april 1986 stond er een interview met de zelfverklaarde poëet Maudit op de jongerenpagina van het Vrije Volk. Baudelaire in plaats van Sky Channel, luidde de kop. Met een foto waarop we hem zien poseren bij een graf op begraafplaats Westerveld. Ja, dat is hem. Echt geweldig, dat kun je dus allemaal terugvinden tegenwoordig dankzij Delver, maar dat er zijn. Ik ben een zwaarmoedige jongen en erg in mezelf gekeerd, zegt hij onder meer in dat stuk. Er is een tijd geweest dat ik wekenlang op mijn kamertje zat. Kort geleden heb ik mijn kamer helemaal wit geschilderd. Het heeft nu een beetje weg van een lijkencel. Hij heeft het gevoel dat hij een eeuw te laat geboren is. Als ik in een supermarkt kom, kan ik al bijna huilen. 2 jaar ervoor had hij zijn tweede bundel gestenseld, van zaad tot as, we zagen hem al. De wereld is een wit ziekbed, lees ik. En o tijd, wrede dief, keer om. Hij zou echt boos zijn nu als ik dit zou voorlezen, maar excuses. Tijdens een poëziefestival had hij het bundeltje aan Boudewijn Buug overhandigd. Die besloot hem in april 1985 voor het radioprogramma VPRO Boeken te interviewen, dat ik als audiobestand kreeg toegestuurd. Het is niet zo dat ik achter mijn typemachine ga zitten en er wat woordspelingen uit ga rammen of zo, hoor ik hem als 18-jarige zeggen. Boeg vraagt wat zijn ouders ervan denken. Die vinden het niet zo heel erg leuk. Ze menen dat hij zijn tijd verdoet met dat dichten. Van zaad tot as hebben ze maar half gelezen. Ze konden er niet echt doorheen komen. Hij gaat, meldt Buug, geheel in het zwart gekleed. Toch is hij minder met de dood bezig dan voorheen. Behalve Franse decadenten leest hij veel van Jellema, omdat diens werk erg lijkt op dat van Rilke en Bloem, die hij alleen al vanwege insomnia sterk bewondert. Maar ik zou Bloem niet willen zijn, zo'n oud mannetje dat elke avond dronken in het Amerikaan zit. Aan een uitgever heeft hij nog niets opgestuurd. Daarvoor acht hij zijn werk onvoldoende rijp. Wel stuurde hij ooit een gedicht naar de revisor. Dat heb ik toen met zo'n standaard briefje teruggekregen. In de herfst van 1985, hij zit dan in de eindexamenklas, probeert hij op het schoolplein Nachtschade te verkopen. Een blad, al dus het voorwoord, dat een eeuw geleden had moeten verschijnen. In Nachtschade voert hij verschillende pseudoniemen op, die behalve poëzie ook proza afscheiden. Zoals Guillaume de Baselaire, die het Dodenmasker schreef, en dat was een griezelverhaal in de stijl van Edgar Allan Poe. In de gedichten, zoals herinnering van diezelfde de Baselaire, klinken ritme en cadans van Zomers stinken alle steden door, zijn officiële debuut. Cecil Redgrave is een ander pseudoniem. Hij schreef Insomnia, een incestverhaal over een broer en een zus die een Duitsers kind krijgen. De interviewer van het Vrije Volk wilde weten of Insomnia autobiografisch was. Nee hoor, mijn zus zit op Schoevers en heeft een vaste vriend. Het Haarlems Dagblad drukte eveneens een vraaggesprek met hem af. Menno's ideeën hebben niks te maken met Jan van Veen's Candlelight of zwijmelen met je liefje bij een ondergaande zon, schreef de journalist. Indrukwekkend is de vertaling van Théophile Gautier's verhaal Le Club des Hashishins uit 1846 over de waanzinnige trip die een hashrokend genootschap in een Parijs hotel beleeft. Na een Nachtschade wilde hij met Roel Smit een volgend tijdschriftje maken dat in 1988 als More Subi zou verschijnen en zou worden opgemerkt door Atte Jongstra, die het in het Parool een alleraardigst tijdschriftje noemde, hoewel de toon hem hier en daar wat opgeschroefd in de oren klonk. Hij zat druk in de weer met de kopij van dit periodiek, laat hij Smit weten. Binnenkort zal hij een en ander aan hem voorlezen in de duinen. Bijgestaan door de verkwikkende zon en de wonderlijke Neventus zal dit een onuitwisbare indruk op je maken. Ik denk dat Neventus wiet of hars was, maar in het echt is het volgens mij een vleesetende plant. Op een verveelde dinsdagavond in 1986 leende hij een onooglijk bibliotheek-exemplaar van Baudelaire's La Fleur du Mal en nam in zijn kamer met een woordenboek aan zijn bureau plaats. In een vermakelijk artikel in de Gids uit 2002 legde Menno uit hoe deze vertaalklus hem verging. Ik wist maar amper wat er stond, had geen enkel benul van klassieke versvormen, maar betrok elk woord haast vanzelfsprekend op mezelf. De vertaling was erbarmelijk, oordeelde hij, maar er zouden nog talloze, veel beter geslaagde pogingen volgen. Ik moet er niet aan denken wat voor gedichten ik had geschreven als ik me nooit in Baudelaire of Ben had verdiept, vervolgde hij. Al die dagen die ik heb vermorst met het zoeken naar die ene juiste vertaling van dat ene kleine kwatrijn, die ene slotregel, het is me achteraf alleen maar ten goede gekomen. Met punk was hij na dit avontuur ook een beetje klaar, al bleef hij de rest van zijn leven in verschillende punkbandjes drummen, omdat hij ontdekte dat Baudelaire zijn haar destijds ook al verfde en blode als een gek. De erotische nepgedichten van Judith Gautier had hij het jaar ervoor al geschreven, blijkt uit een brief aan Draganski. 5 van de 9 gedichten waren in 1 nacht zomaar uit zijn pen gevloeid, schreef hij. Hij was er beduust van, vreesde te beschikken over een zeer perverse geest. Ik ga ze in ieder geval onder een vrouwennaam uitbrengen, meldde hij. Want om alle gelijkenis onherkenbaar te maken, heb ik op het laatste nippertje alles vanuit een vrouwelijke ooghoek geschreven. More Subi is een van de laatste werkjes die hij in eigen beheer uitbracht. Op de zwart-romantische periode die toch onmiskenbaar van invloed is geweest op zijn latere werk, keek hij zelf met lichte gêne terug. Eigenlijk kon alleen het vers Pornografie onder het pseudoniem Maurice de Sabatier in Nachtschade afgedrukt zijn goedkeuring wegdragen. Geheimzinnige rieten begunstigd door de nacht. Een paar benen wijd uiteen gespreid. O spookbeeld van het vrouwelijk geslacht, onze voorhuid schrijnt van eenzaamheid. In de Gids stelde hij dat het decadentisme hem had besmet met heimwee naar voorbije tijden, vlijmend doodsverlangen en een welhaast militante melancholie. Niet lang na zijn verhuizing naar Amsterdam, waar hij Nederlands ging studeren, bedankte hij ervoor nog langer een buikspreker van Baudelaire te zijn. Zoals bekend is hem dat meer dan uitstekend gelukt. Hoewel hij in gedachten elk gedicht dat hij 's nachts aan de Bonairestraat schreef of op zijn werkplaats aan de Churchilllaan nog ter goedkeuring aan Baudelaire voorlegde. Ondanks dat steeg hij zelf tot grote hoogte op. Net zo indrukwekkend als de albatros uit het beroemde gedicht van zijn geliefde voorbeeld.